tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Richteren 20, de versen 27, 28 en 29. En de kinderen Israëls vroegen de Heere, want al daar was de ark des verbonds van God in die dagen. En Pinias, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, stond voor zijn aangezicht in die dagen, zeggende: zal ik nog meer uittrekken ten strijde tegen de kinderen van Benjamin, mijn broeder, of zal ik ophouden? En de Heere zeide: trekt op, want morgen zal ik hem in uw hand geven. Toen bestelde Israël achterlagen op Gibea rondom. Gemeente, het liep wel anders, hè, hebben we de vorige week zondag gehoord, dan de 11 stammen hadden gedacht en gehoopt. Ze waren samengekomen te Mispa om de straf aan de stam van Benjamin te voltrekken. En ze hadden het gelijk aan hun kant. Ze mochten dat doen. En dat niet alleen, ze moesten het zelfs doen. Want het kwaad moest uit Israël worden uitgeroeid. Ze hadden de banvloek te voltrekken aan Benjamin, hun broeder. Maar gemeente, dat liep dus wel anders als dat ze hadden gedacht. Ze hadden gedacht dat het voor hen een peulenschilletje zou zijn. Ze hadden gedacht dat het een gelopen race was. Maar er volgden twee bittere nederlagen. 40.000 man uit Israël sneuvelde op het veld. 10% moet u rekenen van het hele leger. 1 op de 10 man sneuvelde op het veld in de slag tegen dat kleine Benjamin met zijn 26.700 man. Ja, en toen, toen weenden ze. Ze weenden al na de eerste nederlaag, maar waarom weenden ze eigenlijk? Weenden ze alleen maar over de nederlaag? Die tweede keer weenden ze dieper en ernstiger. Er staat ook dat ze vasten te dien dagen. En vasten wijst altijd op verootmoediging voor het aangezicht van de Heere en belijdenis van schuld. Ze brachten ook offeranden. En ze gingen naar het huis van God dat de Silo was. Daar moest je wezen. Daar was je voor het aangezicht van de Heere. Daar waren ook de priesters die daar wettig dienst deden. Daar was ook Pinias, de kleinzoon van Aaron, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, die was daar in de heilige dienst. Daar moesten ze naartoe. En daar zijn ze dan ook geweest, gemeente, voor het aangezicht van God, met smart in het hart, met verootmoediging, omdat ze ook zelf niet waren. Weten we het nog van vorige week? Omdat ze ook zelf niet zo waren zoals ze zouden moeten zijn. Benjamin had wel zeer gruwelijk gezondigd. En die zonde, daar waren zij wel voor bewaard gebleven, maar het verschil was niet zo heel erg groot. En zo is dat met ons eigenlijk ook, hè? Als we naar grote zondaren wijzen. Ja, er is misschien verschil. U en ik, wij zijn misschien voor wat grotere zonden bewaard gebleven. Dat mag zo zijn. Wees er dankbaar voor. Maar het verschil is niet zo heel erg groot. Tussen andere mensen als wij. Als het in Benjamin regent, dan drukt het bij ons. Zo is wel de werkelijkheid, niet waar? Dan drukt het bij ons, dan is er bij ons ook wel iets aan de hand, niet waar? En dan, ja, dan moeten ze dus een derde poging gaan wagen. Als de Heere hen daartoe de toestemming heeft gegeven, ze hebben gevraagd, Heere, eindelijk vragen ze dat nu, hè? Wilt u ons de overwinning geven? Trekt u alstublieft mee uit. Eindelijk vragen ze dat nu de eerste en de tweede keer. Hadden ze dat zo expliciet niet gevraagd? Nu vragen ze dat daar in Silo, in het heiligdom, waar de priester is met de efod, om de Heere te vragen. En dan komt er ook van die priester met de efod in de rechte weg een antwoord. En de Heere God die geeft nu ten antwoord dat hij met hen optrekken zal. Pinias is een betrouwbaar iemand. Weet iemand van u misschien waar je die naam Pinias nog meer tegenkomt? Nou, u zult misschien zeggen, Hofni en Pinias, de zonen van Eli, maar dat is veel later, hè? Dat is enkele eeuwen later. Nee, deze Pinias, waar kom je deze Pinias nog meer tegen? Nou, dat zal ik u gauw vertellen. Dat is als de kinderen Israëls uit Egypte gekomen zijn en in de velden van Moab zijn. Ja, dan wordt Biliam gehuurd door Balak, weet u wel, hè, om Israël te vervloeken. Maar als dat niet lukt, want de Heere God verandert in Biliams mond de vloek in een zegen. Dan zegt Biliam tegen Balak, de koning der Moabieten, ik weet wel een andere manier om ze klein te krijgen. Als ik ze daar niet vervloeken kan, dan zal ik je raad geven. Je moet ze verleiden tot hoererijen, tot afgodenoffer te eten. En dat gebeurt er ook. Dat heet de zonde van Baal Peor. Aan het einde van de woestijnreis. De zonde van Baal Peor. En dan komt er een geweldige straf van de Heere. Ook dan. 24.000 mensen worden er geveld in de woestijn, want de toren van de Heere is zeer hittig ontstoken. En dan ziet daar deze Pinias, toen was hij nog jong, toen was hij nog geen hoge priester, toen was zijn vader Eliazar nog in dienst, en Aaron was nog maar kort daarvoor gestorven, dus dat was lang geleden al. Toen zag deze Pinias, een stel, een Israëlitische man met een Moabitische vrouw, om te gaan hoereren, gingen ze ergens naar binnen, hij ging ze achterna en hij doodde ze. Toen heeft hij gerechtigheid geoefend en het is hem tot gerechtigheid gerekend, zegt de schrift. Die geloofsdaad die hij deed, dat hij opkwam voor de naam en de glorie van Israëls God. Dat hij de zonde aangreep en die zonde strafte. He, dat is hem tot gerechtigheid gerekend, zegt de schrift. He, dus deze Pinias was al van jongs af aan een betrouwbaar iemand. De zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. En weten we het nog? Een paar preken terug. Toen hadden we het over die Jonathan die bij Micha kwam, weet u wel, en naar het noorden trok met de Danieten. Dat was de kleinzoon van Mozes. En dat was een charlatan, die kleinzoon van Mozes. En deze Pinias, die kleinzoon van Aaron, dat is nog een godvrezend man. Tijdgenoten van elkaar, hè. Je kunt dus zien dat deze geschiedenissen inderdaad niet na de richterentijd hebben plaatsgevonden, maar ervoor, voor de richterentijd hebben plaatsgevonden. Want anders konden die Jonathan en deze Pinias niet nog leven. Dat kan eenvoudigweg niet. Dat is het bewijs dat deze geschiedenissen niet later zijn, maar ervoor zijn. Maar je ziet het verschil, hè. De kleinzoon van Mozes, die deed maar aan. Die deed maar raak wat hij zelf wilde. Zijn eigen godsdienst. Die was alleen maar los. Maar deze Pinias was nog een man die in de wegen van de Heere wandelde. Het is hem tot gerechtigheid gerekend. En ze raadplegen dus nu een betrouwbare bron op de juiste plek. De betrouwbare man die daar staat als hoge priester om dienst te doen, die de efod bij zich heeft. En de Urim en de Toemim, weet u wel, in de borstzak van de hoge priester. Dat waren de middelen in die tijd om aan de Heere raad te vragen. En dat hebben ze dus gedaan. En ze hebben nu ook antwoord gekregen. De Heere zal met ze meegaan. En morgen zal ik ze in uw hand geven. Die belofte, die ligt aan u. Morgen zal ik ze in uw hand geven. Dat had de Heere de vorige keren niet gezegd. En daarom is het ook niet gebeurd. Maar nu, morgen zal ik ze in uw hand geven. En wat ga je dan doen als je zo'n belofte gekregen hebt? Zo'n vaste belofte dat morgen de overwinning komt. Ga je dan op je lauweren rusten? Ga je dan zeggen van nou ja, dan komt het. Dan zal het toch gebeuren, hoeven wij ons ook niet meer zo druk te maken. Ja, nee, dat zeiden ze de eerste twee keren. Want wij hebben toch een heel groot leger. 400.000 man, wij hoeven nergens ons druk om te maken. Het is een gelopen race, hè? Dat zeiden ze de voorgaande keren. Dus als je geen vastigheid bij God gezocht hebt, dan ga je zorgeloos dus te werk. En nu hebben ze vastigheid van de Heere gekregen, maar je moet niet denken dat ze nou opnieuw zorgeloos te werk gaan. Juist niet. Juist niet. Want nu verstaan ze ook hun verantwoordelijkheid. Ze hebben de strijd volgens een goed plan aan te pakken en goed te organiseren. Dat hadden ze de vorige keren nagelaten, want het zou toch wel gaan hoor. Ze hadden toch de overmacht. Ze waren toch de baas over hun broeder Benjamin. Wat zou het verder geven? Nou ja, dat hebben we dus gezien. Hè. Dat heeft de Heere God ze hardhandig geleerd dat het zo niet ging. Maar nu ze in de weg van de Heere gaan, nu er verootmoediging is, nu er geloof is, nu er een werkelijk vragen is van de naam des Heeren op de rechte wijze, nu verstaan ze ook, nu moet er gestreden, echt gestreden worden. En wij moeten doen wat onze hand vindt om te doen. Strijd, de goede strijd des geloofs als goede krijgsknechten van de Heere. Nu moet ook de geestelijke wapenrusting worden omgedaan, niet waar? En ze hebben nagedacht over, hoe zullen we dat nou gaan doen? Hoe gaan we dat nou allemaal precies aanpakken? Nou, het moet natuurlijk allemaal bij Gibea gebeuren, dat is duidelijk. Dat was ook de eerste en de tweede keer wel gebeurd, bij Gibea. Want dat was de stad waar het kwaad gebeurd was. Daar moest nu ook recht worden gedaan, nietwaar? Dat moest bij Gibea gebeuren. En ze bedenken een krijgslist. Ja, dat mag hoor. Want de tegenstander is ook slim. Met zijn boogschutters en zijn slingeraars. De duivel kent ook listige omleidingen. Jezus zegt niet voor niets dat wij listig moeten zijn als de slangen en oprecht gelijk de duiven. En dat listig, dat betekent eigenlijk kien. Schrander. Uitgekiend. Dat is een goed woord, hè? Uitgekiend. Dat is nou het goede woord voor dat listig. Uitgekiend. Wakker in alles. Want de duivel is ook een kleine jongen. De tegenstander weet ook van wanten. Die heeft ook zo zijn manieren. Nou, daar moet je dus wel iets tegenover zetten. En dat is wat Israël nu verstaat, hè? We moeten aan de bak. We moeten echt aan de bak. En we moeten dat ook op een handige manier doen. Want de Heere heeft immers de overwinning beloofd. Nu kunnen wij niet net doen alsof wij niets te doen hebben. Alsof wij geen taak hebben. Ja, we hebben wel terdege een taak. Juist nu. En zo gingen ze de legers van Benjamin tegemoet. Zoals de vorige keer. En ze lieten het aanvankelijk ook toe, zoals de vorige keer het ging. Want de vorige keer moesten ze vluchten voor de Benjaminieten, voor de Israëlieten. Voor de Benjaminieten, sorry. Ze moesten vluchten voor de Benjaminieten. En dat deden ze nu opnieuw. Dat deden ze aanvankelijk. Uit tactiek. Nu opnieuw. Het staat heel uitvoerig hier beschreven in Richteren 20. Eigenlijk zelfs met een aantal herhalingen erbij. En dan wordt er weer teruggegrepen op iets wat net daarvoor al gebeurd was. Dat geeft soms iets warks in de verhaaltrand hier in Richteren 20. Maar het klopt allemaal wel heel precies hoor, wat er staat. Het klopt allemaal heel erg precies. Er wordt hier precies beschreven zoals dat gegaan is. Het is namelijk eigenlijk te vergelijken met hoe het bij Ai gegaan was. Bij de verovering van Ai. U weet wat er ging de eerste keer ook mis? Vanwege Achan. Ze werden geslagen door de mannen van Ai. En Jozef was er stuk van. Hoe kan dat nou? O Heer, u zou toch met ons meetrekken? En nu gaat het helemaal verkeerd. Ja, maar er is een ban in het leger, zei de Heere God. En die moet eerst weg. En toen die ban weg was, toen hebben ze eenzelfde tactiek toegepast bij de verovering van Ai als dat je hier vindt. Ze gingen namelijk hun vijand tegemoet en ze deden net alsof ze zich door de vijand lieten slaan. Dus ze maakten terugtrekkende bewegingen en ze zetten het op een vlucht. Dat heeft ook nog 30 man het leven gekost, staat er. Dat wel, hè. Dat heeft zelfs nog een offer gevergd, die tactiek. 30 man heeft het leger gekost. Leven gekost. En ze trokken daarmee de Benjaminieten van hun stad af. Want die zagen natuurlijk van, hé, ze vluchten weer. Net als de eerste en de tweede keer, ze vluchten weer. We hebben weer de overhand, dacht Benjamin. Het gaat ons weer lukken zoals toen. Dus zij gingen achter die vluchtende Israëlieten aan, maar ondertussen lieten ze hun stad, Gibea, onbewaakt achter. En daar hadden ze nu dus twee hinderlagen voor neergelegd. Twee hinderlagen. Eentje achter Gibea. En eentje verstopt voor Gibea. En die hinderlagen die achter Gibea lag, die moest als de Benjaminieten, het leger van Benjamin, de Israëlieten achtervolgden, moesten zij de stad ingaan en de stad in brand steken. En die stad slaan met de scherpte van het zwaard, wat erin overgebleven was. En als dan de rook van de stad omhoog kringelt, en op een gegeven moment krijgen de Benjaminieten dat ook in de gaten, ze kijken achterom en ze zien dat die stad in brand staat, hun stad in brand staat. Ja, dan gaan ze natuurlijk terug om hun stad te redden. Maar dan keren zich ook de Israëlieten om. Die deden alsof ze vluchten. En die slaan ze dan aan de achterzijde. En dan is er ook nog een achterlage die voor Gibea ligt, verstopt en wel. Die komt dan ook tevoorschijn. En dan zit je dus gevangen tussen twee ijzeren tangen. En zodoende is het leger van Benjamin daar geslagen op het veld door de kinderen Israëls. Hun stad in vuur en vlam. En de Benjaminieten die komen daar voor het grootste gedeelte om op het slagveld voor Gibea. Ze zijn niet bestand tegen die legers die van twee kanten komen. Ze hebben nu geen schijnvakantie. Het is zoals de Heer gezegd had. Morgen zal ik ze in uw hand geven. Gemeente, om zeker te zijn van de overwinning, moeten we dus wel de goede strijd voeren. En moeten we ons verzekerd hebben, hoort u dat? Moeten we ons verzekerd hebben van de belofte dat Hij echt met ons gaat en voor ons mee zal strijden. En dat moet je wel weten. Pas die derde keer heeft Israël daarom gevraagd en kregen ze dat antwoord ook. Maar als je dat niet weet, als je er niet om gevraagd hebt, als ze nou die derde keer weer eens gegaan zouden zijn naar Benjamin zonder de Heren daar over te vragen, Heren, zult u nou werkelijk met ons gaan en voor ons strijden en ons de overwinning geven, dan waren ze weer bekaaid afgekomen en wij zullen ook bekaaid afkomen. Als wij dat niet krachtig aan de Heren voorleggen. Je moet je dus eerst daarvan verzekeren. En dat is een verzekering die geen geld kost. Er hoeft geen polis van opgezet of gesteld te worden. Dat is een verzekering die we moeten zoeken in de Heer en in zijn woord. In zijn beloften die in de schriften staan opgetekend. Je kunt het niet met een inbeelding doen. Het zal wel. Het komt wel goed. En al die dwaze dingen die mensen soms in hun hoofd halen. Je kunt je ook rijk rekenen zonder dat dat terecht is. Dat zagen we wel aan Micha een paar preken terug. Hè. Die rekende zich rijk. Nu weet ik dat de Heer bij ons is. Maar de Heer was helemaal niet met hem. Want hij deed dingen die helemaal niet naar het woord van de Heer waren. En daarom kon de Heer niet met hem zijn. En als wij niet in de wegen van de Heer wandelen. Ja, er zijn tal van mensen, ook in de kerken, die erop rekenen dat het met ze goed komt. Dat ze in de hemel zullen komen. En dat de Heer wel voor ze zal zorgen en waken en enzovoort enzovoort. Het is allemaal geen enkel probleem. Maar ze leven niet naar het woord van God. Ze luisteren niet naar het woord van God. Ze doen eigenlijk gewoon hun eigen zin. En dan komt het niet goed, hè. Dat zag je aan Micha. Dat zie je hier aan die grote legers van de Israëlieten die te Mispa vergaderd waren. Die eerste. En die tweede keer, het mag geen inbeelding zijn, het zal wel gaan, het zal wel goed komen. Daar kom je dus bedrogen mee uit. Nee, we moeten de Heere ernstig zoeken en vragen. En de Heere ernstig aanroepen en bidden, zoals we die derde keer dat hebben gedaan. Dan alleen kan het goed komen en dan de strijd aanvangen in de naam des Heren. Wakker, wakker en in oprechtheid. Listig als de slangen oprecht gelijk de duiven, zoals de Heer Jezus dat tegen zijn discipelen heeft gezegd. Want Benjamin is ook niet voor de poes. Benjamin was zoals Jacob dat al zei op zijn sterfbed, toen hij zijn zonen zegende. Benjamin zal een wolf zijn, als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten, des avonds zal hij de buit uitdelen. Misschien heeft Jacob wel het oog gehad op deze gebeurtenis, wat er bij die eerste en die tweede strijd gebeurd was. Des morgens zal hij roof eten, des avonds zal hij de buit uitdelen. Wolven zijn geliefertjes. Ja, tegenwoordig worden ze bij ons het land ingehaald. Ja, is mooi hè, dat er weer wolven rondlopen op de Veluwe. Dat ze een hoop schapen opvreten, ja, daar hoor je niemand over. Maar dat hoort er nou eenmaal bij, dat is natuur. En totdat ze een kind grijpen, hè. Een spelend kind of zo. Ja, nee, mensen doen ze niks, hè. Totdat. En dan is lijden in last, hè. Dan, als het kalf verdronken is, dan delft men de put, hè. Dan moeten ze eruit, dan moeten ze geschoten worden. Dat zul je beleven ooit vroeg. Ik hoop niet dat waar is, hoor. Maar het kan maar zomaar gebeuren, niet waar? Want een wolf is geen lievertje. En Benjamin was ook geen lievertje. En daarom moest er met de Heere worden gestreden. In de naam van de Heere moest die goede strijd worden gestreden met de juiste wapenrusting aan. Zegt Paulus dat ook niet, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Want dan kun je pas in de strijd iets teweeg brengen, niet waar? De helm der zaligheid, het zwaard des geestes. de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. Die hele wapenrusting die je bij God verkrijgen kunt. Want waarom heet die nou de wapenrusting Gods? Waarom heet die zo? Om twee redenen. Omdat God zelf een krijgsman is en die wapenrusting aan heeft. Dat zie je in het Oude Testament, hè. De Heere is een krijgsman. Heere is zijn naam. En bij Jesaja staat het ook, hè, dat de Heere zijn arm ontbloot heeft. Dat hij het schild heeft geheven. Dat hij het harnas heeft omgedaan om zijn volk te verlossen. Daar wordt de Heer ook als een krijgsman getekend. Hè, dus de geestelijke wapenrusting, de wapenrusting Gods, is de wapenrusting zoals de Heere die zelf als het ware draagt. Maar het is ook de geestelijke wapenrusting, de wapenrusting Gods. Omdat die bij de Heere te verkrijgen valt. Hè? Als wij de krijg aangaan in ons leven. Tegen de vijand. Tegen de duivel en zijn ganse rijk. Dan hoef je de wapenrusting niet zelf mee te brengen. Hè? Dat is bij ons ook niet zo. Hè? Als je in het leger gaat, dan breng je toch zelf ook niet je legerkleding mee en je wapens mee. Hè? Die krijg je in de kazerne. Die krijg je uitgedeeld en toegereikt. En zo is bij de Heren ook. Wij brengen niet zelf onze krijgswapenen mee. Nee, in de geestelijke strijd moeten we die van de Heren ontvangen. Biddende ten alle tijden. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn de beste wapens die er zijn, die drie. Geloof, hoop en liefde. Zo tekent ons de schrift de geestelijke wapenrusting Gods. Wakende ten allen tijd in de geest gedurig. Hè? En zet dan de achterlagen maar uit. En val de boze van achteren maar aan. Hè? Net zoals Christen dat doet in de Christenreis met Apollyon. Kent u wel, hè, die geschiedenis? Zoals Bunyan die beschreven heeft. Apollyon. Dat monster. Vuur kwam uit zijn mond. Dat sissende monster. Een zware strijd. Maar wie heeft er gewonnen? Niet Apollyon, niet Abaddon, hè, de verdelger. Die heeft niet gewonnen. Die heeft de strijd moeten staken en die is met de staart tussen zijn benen weggegaan. Nee, Christen won de strijd zoals David Goliath versloeg. Met de hulp en de macht van de Heere. We hoeven ons met de Heere nooit te laten inpakken. Uiteindelijk niet het onderspit te delven. Al kan het er wel eens op lijken dat je aan het verliezen bent. En dat je op verlies staat, dat kan wel zo lijken, ja zeker, voor een tijd lang, hè, dat je eraan wanhoopt. Maar de strijd, de overwinning is des Heren. En dat zie je ook hier. De strijd, de overwinning is des Heren. Die derde keer, ze sloegen de mannen van Benjamin, ze omringden hem, ze vervolgden hem. Zo staat erin. In vers 43, meen ik, ja, ze omringden Benjamin, ze vervolgden hem, ze vertraden hem gemakkelijk tot Gibea toe. Tegen de opgang der zon, dus tegen het oosten, zijn ze die Benjamin niet ten achterna gegaan. En je hoort aan de woorden, hè, dat het een duidelijke zegen was. Ze overwonnen hem makkelijk, ze omringden hem. Ze vervolgden hem, ze vertraden hem, er is daar recht gedaan. Want de Heere God laat de zijnen nooit altijd onderliggen. Als wij vaak door onze eigen schuld, door klein geloof, nog wel eens het onderspit moeten delven. En dat gebeurt ons ook. Dat je het verliezen moet tegen een bepaalde zonde en zo. Dat je het af moet leggen tegen de listige omleidingen van de duivel en dat je je hebt laten meenemen daarmee. Dat gebeurt allemaal. We zouden in die geestelijke strijd zeker onderliggen, altijd onderliggen als God ons niet sterkte en ondersteunde. Maar het is niet altijd verliezen. Je mag het in de geestelijke wapenrusting voor God ook wel eens winnen. God geeft je wel eens de overwinning. En dan moet de vijand, die moet sneven. Waarop recht gestreden wordt, daar wil de Heer de zijne bijstaan. Ik zal je morgen die vijand, die ben je niet in je hand geven. Ik zal dat doen en het is ook gebeurd. Je komt er soms verwond en bloedend uit. Hè? 40.000 mensen verloren, dat is ook niet niks, hè. Die Israëlieten, dat hebben ze wel gevoeld. Door hun eigen slordigheid. Door hun eigen ongeloof. Door hun eigen hoogmoed. 40.000 mensen verloren. Zo moet je, als je je eigen leven bekijkt, ook nog wel eens je verliezen nagaan. Dat je zegt van ja, ik heb het er zelf naar gemaakt. Ik heb het er zelf naar gemaakt dat het zus en zo is gegaan. Dat Gods hand tegen me is gekeerd. En dat het niet goed met me ging, heb ik het zelf naar gemaakt. Maar gemeente, de Heere laat zijn volk nooit, nooit uiteindelijk in het verdriet. En hij laat ze nooit aan zichzelf over. Je ziet het, hè. Nu komt hij ze te hulp. Nu ze op de rechte plek terechtgekomen zijn. Nu komt hij ze terug. Tegemoet. Ze kwamen in de gruwelstad. Het Sodom van Benjamin. Daar kwamen ze. En ik zei al, ze staken de stad in vuur en vlam. Ze doden de bewoners met de scherpte van het zwaard. 25.000, hè, ook op het veld. Benjamin op de vlucht. En een aantal van hen is ontkomen. Een aantal van hen is ontkomen, verlezen. Van heel Benjamin, want ze zijn dus ook de andere steden allemaal langs gegaan en de dorpen van het hele gebied. Benjamin was als geheel schuldig. Ze hadden hen de hand boven het hoofd gehouden. Hè? Die Belials mensen daar in Gibea hadden ze de hand boven het hoofd gehouden. Dus ze waren als geheel schuldig. En ze hebben de banvloek voltrokken aan de hele stam. Wat is dat? Moeten we niet gering overdenken, hoor. De ban is een verschrikkelijke zaak. Zelfs tot de beesten toe, staat er in het laatste vers. Hebben ze die geslagen door de scherpte des zwaards. Dus de totale ban. Hè? De ban heb je in verschillende vormen. Een lichtere en een zwaardere soort. De zwaarste, dat is wat Jericho trof. Daar mocht zelfs niets van de buit genomen worden. Daar moest alles verbannen zijn. Maar je hebt ook wel een lichtere vorm dat alleen de mannen, hè, de mannen van de stad gedood werden. Hè? Als ze in stad ingenomen werd. En de Kanaanieten, daar moesten alle bewoners van de stad gedood worden. Maar het vee mochten ze in het leven behouden. Dus je hebt verschillende soorten van ban. Hier is de zwaardere soort getroffen. Niet zo zwaar als Jericho, maar wel één van de zwaarste soorten van ban heeft hier de stad Gibea getroffen. En de hele stam van Benjamin daarbij. Want onze God is een verterend vuur. Je kunt met God niet spotten. Als er zoveel onrecht gebeurt. En wij denken dan, maar ja, God ziet dat wel aan vanuit de hoge hemel en ja. Maar hij doet toch niks. Ja, nou. Dan lees ik in de Bijbel wel anders, hoor. Aan het eind van het Oude Testament. Het laatste hoofdstuk van Maleachi. Daar staat, zie, die dag komt brandende als een oven. En dan zegt de Heere God dat hij, voordat die dag komt, dat hij de profeet Elia zal zenden. Om de harten der vaderen tot de kinderen te bekeren en andersom. Zodat ze met elkaar de geslachten, met elkaar de Heere zullen gaan zoeken. En dan staat er, dat zijn de laatste woorden van het Oude Testament. Opdat ik niet kome en de aarde met de bam zal slaan. Met de bam zal slaan. Het is de Heere laat zijn genade prediken. Hij roept ons tot bekering. Ook in het Nieuwe Testament roept hij ons tot bekering. Maar als dat uitblijft. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, zegt Paulus, die zij een vervloeking. Daar spreekt Paulus de ban over uit. Die zij een vervloeking. Dat is de banvloek. En dat mogen we toch ook allemaal wel eens goed bedenken. Hè? Als er geen bekering is in ons en als er geen waarachtig geloof in ons is. Opdat ik niet zal komen. En de aarde met de ban zal slaan. Wij denken allemaal misschien wel dat het bij God wel een beetje zal meevallen uiteindelijk met de toren van God. En dat de Heere God wel over zijn hart zal strijken en zo. Nou gemeente, als ik dus in de Bijbel lees, dan lees ik dat God een verterend vuur is voor diegenen die in hun goddeloosheid volharden. De stam van Benjamin volharde in zijn goddeloosheid. Ze wilden zelfs die mannen niet uitleveren die die gruweldaad hadden gedaan. En dan zie je dat verschrikkelijke gebeuren. Het is vreselijk, dat is waar. Mijn haren zijn te bergen gerezen, zongen we zo straks het Psalm 119, het 60ste vers. Mijn haren zijn te bergen gerezen van verschrikking voor u. Want ik heb uw oordelen gezien, o Heere, zegt de dichter van Psalm 119. En het haar rees hem te bergen. Die uitdrukking vind je dus ook al in de Bijbel, hè? Dat de haren je te bergen reizen. En gemeente, als we deze geschiedenis lezen hier, van wat er allemaal met Benjamin gebeurd is, hoe dat allemaal gegaan is, dan wordt dat bevestigd, een waarschuwing voor iedereen. Opdat ik niet komen en de ganse aarde met de ban zal slaan, de laatste woorden van het Oude Testament. De Heere zendt de profeet Elia als bode van bekering, tot bekering te roepen. Dat is Johannes de Doper geweest, dat weet u. En daarachter komt de gezant van God, de engel des Heren, Christus zelf. Ik zend mijn engel voor uw aangezicht en voor u de weg bereiden, dat snel ik zal tot zijn tempel komen. Die Heren die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Dat is de Christus zelf, die is gekomen. Maar als we naar hem niet luisteren, als we door hem ons niet laten zaligen, dan zal ons de vloek raken. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Staat in het laatste hoofdstuk van de eerste brief van de Korintiërs. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft. De banvloek. De banvloek. Dat is werkelijk zo. En toch gemeente zien we ook hier een glimlach van Gods barmhartigheid. Waarin dan? Waarin ziet u die dan, dominee? In al die gerichten die daar geoefend worden. Al die mensen die daar sneuvelen. Eerst al bij Israël en dan ook nog bij Benjamin. Zoveel terecht. Want ze hadden gezondigd. Waar ziet u dan dat lichtpunt van Gods barmhartigheid in? Wel gemeente, dat zie ik daarin. Dat er toch nog 600 man weten ontkomen. Heel veel verslagen. Ook vrouwen en kinderen allemaal gedood. Maar op het strijdveld worden de Benjaminieten achterna gezeten door de legers van Israël. De legers, want het zijn er meer dan één inmiddels. Ze worden achterna gezeten. En ze weten dat daar ergens een veilig heenkomen is. Een rots waar je kunt schuilen. De rotssteen van Rimmon, dat betekent granaatappel. Waarom dat is zo heet, weet ik niet. Misschien stonden er wel veel granaatappelbomen. Of die rots leek uiterlijk een beetje op een granaatappel. Dat zou ook allemaal kunnen, dat weet ik niet. Maar zo heet die wel. En daar vluchten die 600 man naartoe. Ja, er vluchten er veel meer. Maar ze zijn er niet allemaal gekomen. Er zijn er ook nog 5000 en 2000 onderweg gesneuveld, staat er allemaal beschreven. Uitvoerig beschreven in dit hoofdstuk. Maar 600 man weet uiteindelijk de toevlucht te nemen tot die rotsteen. En daar in die rotsteen, daar, Daar zijn ze 4 maanden gebleven. Daar waren ze kennelijk zo veilig dat niemand ze daar kon aanvallen en durfde aan te vallen. Dat was een burcht, zeg maar. Een burcht, een hoog vertrek. Er staat niet, gemeente, er staat niet dat dit de mannen waren die niet gezondigd hadden. Dat staat er niet. Dat kan wel zo wezen, maar het staat er niet. Dus we moeten daar wel een beetje voorzichtig mee zijn, hè? Dat God dus de Godvrezenden uit de gerichtsvoltrekking bevrijdt. Hè? Dat er nog 600 in Benjamin zouden zijn geweest die daar niet aan meededen, die God nog vreesden. En dat zijn dan die 600 die daar behouden werden. Dat staat er zo niet. Dat kan wel zo wezen, maar het staat er niet. Er is hier meer de nadruk op gelegd dat de Heere God toch verder gaat. En dat hij toch zijn volk, ook die stam van Benjamin, niet helemaal prijsgeeft. Hij laat een overblijfsel. Zoals hij dat later ook met de ballingschap zal doen. En zoals de Heere God dat ook deed. Ook deed. Ja, zelfs in Sodom en Gomorra. Want dat was Lot. En Lot mocht eruit. Lot mocht eruit, dat was wel een man die de Heere vreesde. Het was wel zijn eigen schuld dat hij in Sodom was komen te wonen, maar hij was wel een man die de Heere God is blijven vrezen. Ook toen die in Sodom waren, was hij is gekweld zijn rechtvaardige ziel door te zien al die goddeloosheid die daar werd bedreven. De Heere God heeft hem maar uitgeleid. En laten we ook niet vergeten, de inwoners van Zoar, het vijfde stadje dat er lag, er lagen 5 steden, Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim. En daar had je ook nog Zoar, een klein stadje. En Lot zegt, laat me niet naar het gebergte gaan, heren, om daarheen te vluchten. Mag ik alsjeblieft naar Zoar gaan? Er waren ook goddeloze mensen. Die heeft de Heere God gespaard vanwege Lot. En dus ook zelfs daar in die gerichtsoefening bij Sodom en Gomorra heeft de Heere God toch nog een overblijfsel gelaten. Niet alleen Lot. Zijn schoonzoons hadden ook nog behouden kunnen worden. En we zelfs die mensen van Zoar bleven behouden. De Heere God die gaat toch altijd weer door met zijn werk. Dat maakt de bestraffing niet minder erg natuurlijk. Die ban is verschrikkelijk. Maar dat de Heere God toch altijd nog weer weet door te gaan en een overblijfsel weten bewaren, dat is iets wat ons toch troosten mag, ook in onze tijd. Hè? Want de Heere God zal ook zeker in Nederland een overblijfsel bewaren als zijn oordelen komen en die zullen komen. Dat kan niet uitblijven. Ik denk zelfs dat zal begonnen zijn. Maar de Heere God zal een overblijfsel bewaren. In het volgende hoofdstuk zien we wat er met dat overblijfsel gaat gebeuren. Dan zien we dat de Heere God de stam van Benjamin toch niet geheel verstoten heeft. Maar dat de Heere God ook uit die stam nog voort is gegaan met het bouwen van zijn kerk. Wat is de Heere dan nog goed, hè? Zelfs in de toren gedenkt hij aan het ontfermen. En zelfs soms over goddeloze mensen zoals die te Zoar. Want die waren niet minder goddeloos dan die van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim. Toch heeft de Heer ze vanwege Lot gespaard. En denk ook eens aan Rahab, de hoer van Jericho. Zij is door het geloof behouden geworden. Maar ook al degenen die bij haar in huis zaten. Zijn behouden geworden. Ook al degenen die bij haar in huis zaten. En zo gaat de Heer toch altijd ook dwars door de bangerichten heen gaat hij door. Hè. Jeremia bijvoorbeeld, hè, bij de ballingschap. Jeremia werd uit de ellende verlost. De Heere is bij de vijand, bij de Babyloniërs, voor hem tussen beiden gekomen. En Jeremia werd losgelaten uit de gevangenis toen de stad Jeruzalem viel. Hè. Zo zie je dat de Heer God toch altijd de zijnen ook weer te redden uit de benauwdheid. En toch weer doorgaat met zijn eigen werk. Hè. Zo is de Heer altijd maar doende. Dat is meer dan dat verdiend is. Hè. Want een totale banvloek zou verdiend zijn. Dat is meer dan dat verdiend. verdiend is. Het Heere is nog goed, zelfs al laat Hij zijn geweldige toren over de mensen neerdalen. En laten we dat maar voor ons houden vanmorgen, hè, dat de Heere nog goed is. En dan weet je wel de rotssteen waar u naartoe moet vluchten. Hè? Dat weet u toch, neem ik aan. Die heet geen Rimmon, weliswaar. Maar dat is onze Heer Jezus Christus. Hè? Dat is de rotssteen, daar moet je zijn. Maar als je die plek bereikt, dan zal niemand je nog kunnen achterhalen. Zo'n groot leger had Israël nog, maar ze hebben die aanval op die rotssteen van Rimmon niet gedaan, niet aangedurfd, denk ik. 4 maanden lang hebben ze daar gezeten. Ze waren daar veilig. U weet de plek. U weet de plek waar u naartoe moet. Vluchten, hè, vluchten. Haast u naar het gebergte heen, zeiden de engelen tegen Lot. Haast u, haast u. Ja, hij moest haast en niet achterom zien. Hij ziet niet achterom, zoals de vrouw van Lot dat deed. Haast u, want anders word je alsnog achterhaald op de velden door de Israëlieten. Haast u totdat je in Rimmon bent. In de rotssteen van het behoud. In onze Heer Jezus Christus ben je al geborgen. Heb je je al gehaast? Of laat je alles nog maar op zijn beloop? Dat kan ook. Dan kom je er niet. Dan word je geveld op het veld. Zoals die 5000 en die 2000, hè, die waren wel in de goede richting. Ze gingen in de goede richting. Ja, ze gingen in de goede richting. Maar ze liepen niet hard genoeg. Ze lieten zich inhalen door de Israëlieten. Daarom haast u. Haast u om uw levenswil. Dat is nodig, gemeente, dat we dat doen. Omdat we tijdig zijn op de plaats waar het behoud is. Zie dat je geborgen bent. Wees niet zo loom. Wees niet zo traag. Zo laks. Maar haast u. Want uw leven hangt er van af. Ja, werkelijk. Ons leven hangt er van af. De rotssteen van Rimmon. Onze Heere Jezus Christus. Daar moet je aangekomen zijn. Amen.